Deze podcast is een productie van de Podcastfabriek. Ook een goede podcast voor jouw bedrijf? Bekijk de mogelijkheden op podcast-fabriek.nl.
Ja. En wat is het?
Andrew Tate is een soort influencer, maar hij heeft... Hij is groot geworden.
Zijn koptelefoon is ook weg.
Heeft Steven ook gepikt.
Hij is groot geworden met van die webcam dingen. Van die vrouwen webcam dingen.
Je moet er wel in de microfoon praten.
Oh ja, hij is groot geworden met van die vrouwen webcam dingen.
Ja, tuurlijk, gelijk.
Ja, zeker.
Hij
is ook een grote influencer geworden en hij predikt masculiniteit en dat vrouwen inferieur zijn en dat je vrouw onder de duim moet houden en wat doet hij nog meer? Oh ja, hij zit ook vast op verdenking van illegale prostitutie.
Ja, en, mishandeling, verkrachting.
Hij wordt verheerlijkt door mannen. Ja.
Hoi, mijn naam is Koen Minema en ik ben gek op bier. De echte kenners op dit gebied zijn Itamar Vos en Dennis van Veen. Samen zijn de Biertenders. Een adviesbureau dat zich bezighoudt met het opstellen van bierkaarten, het verzorgen van proeverijen en het geven van horecatrainingen.
Ja,
Sommige mannen. Lang niet allemaal, gelukkig.
Gelukkig niet alle mannen.
Ah, dankjewel. Neemt Itamar de microfoon en Dennis de koptelefoon. Een soort Siamese biertender.
Ja, dan hoor je even zo... vraag even aan Jumee of... weet je wel, ja.
Ja, inderdaad, want Jumee is er weer bij ons.
Yeah, Jumee is er weer.
We komen alleen één microfoon tekort, want Stefan, de andere helft...
Ja, dus wij moeten delen
van de podcastfabriek.
De
ja, die heeft een klus bij...
Wij kunnen best aardig delen.
We kunnen goed delen.
Ja, zeker.
Bij een andere klant. Dus die heeft de koffer met extra microfoons mee. Dus we moeten het even zo doen. De heren delen een microfoon en een koptelefoon.
Ja, het voelde een beetje net als vroeger. Dat de podcastfabriek nog minder geëvolueerd was. En dat we moesten
net
delen.
Ja,
iets kleiner waren.
Houtje-touwtje studiootje. Ja, dat was top.
Maar we zijn allebei met... Jij hebt een zus, ik heb twee broertjes. Dus we zijn allebei wel opgegroeid met... Oh, je moet leren delen. Ja. Dus,
zeker, zeker.
Dat zit er wel redelijk in.
Zo, de glazen zijn
aanwezig.
Gepakt.
Gaan we meteen iets drinken en gaan we daarna zeg maar een beetje... Want de laatste keer dat Jumee er was, hadden we volgens mij ook een soort paneldiscussie.
Ik weet
eigenlijk niet eens meer waar dat over ging.
Een paneldiscussie?
Ja. Dat was met Arvid, volgens mij.
Over
hem? Is daar niet? Nog een keer geweest?
Ja. Ben je daar nog een keer geweest?
Ja. Wat was dat
nou? Je gaat wel even opzoeken.
Maar we gaan het vandaag over iets best interessants hebben. Want je had wat meegenomen natuurlijk. Ja. We gaan eerst wat proeven. Maar daarna gaan we het hebben over...
Dat is mijn ochtend.
Ja, klopt.
Inderdaad. Ja, ik wou het niet zeggen.
Het is wel heel donker hoor dan.
Ja, ik heb niet genoeg gedronken dan.
Nee, hij drinkt nu een paar maanden niet.
Nou ja, wel heel veel thee. Thanks.
Heel veel thee.
Ja, dankjewel.
Goed bruggetje. Wel heel veel thee. Grappig. Ik ben een hobbyproject begonnen. En dit is mijn eerste batch. Dus ik vind het zelf op zich prima gelukt.
Ja, lekker.
Ik heb namelijk kombucha meegenomen. Ik heb van een oud collega al twee keer gevraagd van... Wil je een starter mee voor kombucha? En toen dacht ik, nou ja, is goed. En toen kreeg ik een SCOBY. En ik heb de SCOBY, heb ik Kobe genoemd. Dat vond ik wel leuk. Maar SCOBY staat voor Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Dus eigenlijk is het een acroniem voor een heel schattige naam, SCOBY. Voor een verzameling van gisten en bacteriën.
Ja.
Die leven op thee. En suiker, uiteraard.
Ja,
okay. En wat je dus eigenlijk doet, is je voegt dus thee en smaak toe. Ik ben zelf voor een Earl Grey thee, want ze gedijen het best op zwarte thee. En ik heb dus een Earl Grey thee gebruikt en ik heb er bergamot bij gedaan. Dus zeg maar, er zat al bergamot in, maar ik heb extra bloemetjes erin gedaan.
Mm-hmm.
En ik heb honing gebruikt als suikerbron. En dan is het heel raar, want je ziet... De SCOBY is eigenlijk een soort grote zwam. En het is op zich wel grappig om te zien als je dat nog nooit hebt gezien. Het ziet er niet zo lekker uit, maar... Het is best wel grappig, want hij groeit ook echt. Dus het eerst is het een soort wit vliesje. En daarna wordt die dikker en dikker. En dan komt er een soort van dikke pannenkoek aan. Het is eigenlijk een soort, ja, het ziet eruit als een soort witte paddenstoel of zo. Mm-hmm. En dan komen er daarna allemaal bruine vlekken op en dat soort dingen. En dat is eigenlijk de cultuur van bacteriën en gisten.
Ja.
Ja, en het is best leuk om het proces te proeven. Want ik heb er echt veel honing in gedaan. Ja, hij is echt droog.
Hij is niet heel zoet.
Nee.
Je hebt hem goed ver uit laten.
Zeker, ja. En hij zit er dus ook nog steeds in. Want ik dacht, het is mijn eerste batch. Dus ik wil gewoon heel graag weten, wanneer wordt het vies, zeg maar? Wanneer gaat het echt richting bitter en aards en droog? En wanneer blijft en de aroma van de honing en de aroma van de bergamot en dan die aardse tonen die kombucha eigenlijk altijd een beetje heeft? Ik vind het op zich best wel goed gelukt. Ik weet niet wat jullie ervan vinden.
Proef je ook
ik vind hem wel een beetje gistig ruiken.
Ja. Hij ruikt vrij gistig. Ja. Ja. Maar die bergamot komt wel naar voren. Ja. Dat bloemige.
Ja. Ja. Tap je hem ook af en giet je dat aan de bovenkant weer eroverheen?
Nee.
Dat was één tip die ik wel kreeg. Omdat dingen dus naar beneden zakken.
Ja.
En ook klopt. Voeding.
Klopt, ja.
Dus als je... Ja, hoe vaak weet ik niet. Maar af en toe aftapt en aan de bovenkant weer eroverheen. Dan krijg je meer roulade.
Je wil die SCOBY niet kapot maken, toch?
Nee, maar het schijnt dus...
Als je het zachtjes eroverheen gooit. Ja. En misschien een glas, hoor. Het hoeft niet heel veel te zijn.
Dat is een goeie hiermee. Ja, het schijnt dus dat de meeste actieve cellen zitten niet in de paddenstoel, maar in de vloeistof, schijnt het. Dus misschien dat... Maar ik ben me dus een beetje aan het inlezen. Ik zit mijn volgende batch is granaatappel, denk ik. Dat ik dus hier aan toe ga voegen. Dat vond ik wel cool. Ik hou van een granaatappel. Maar vinden jullie het lekker?
Ik zou het wel kunnen blijven drinken. Wat ik van tevoren ook zei. Ik heb nog niet echt kombucha's. Is het nou kombucha of kombucha?
Kombucha.
Gedronken waarvan ik dacht, doe mij hier maar een heel flesje van. Maar dit, zit hier nou eigenlijk alcohol in of niet?
Ja.
Veel?
Nee.
Een
klein beetje.
Nou, de kombucha's die...
Dat hangt er een beetje vanaf.
Die workshop die wij hebben gehad van Livia Schoort, daar zit gewoon 2,5% in.
Ja, oké. Okay. Vergelijkbaar met de Radler.
Ja.
Hij zegt dat kan gewoon niet. En anders zit er stevia, dan heb je wel 0%.
Het is vreemd dat het natuurlijk als alcoholvrij verkocht wordt. Tenminste, veel restaurants hebben een kombucha in hun alcoholvrije pairing zitten. Of zijn aan het experimenteren met kombucha's. Om zelf te maken.
Er zit gewoon alcohol in.
Maar in feite zit er gewoon alcohol in. Want die suiker moet omgezet worden in iets.
Ja.
En in de meeste gevallen is dat, als het doorgist is dat gewoon alcohol. Ja. Maar ja, het is niet anders. Ik vind hem erg smakelijk iets. Hij heeft een leuk fris zuurtje ook. Wat al aardig door begint te komen. Dat is wel het zuurtje waar ik me zorgen over zou maken als hij langer doorgaat. Ja, daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar.
Ja.
Maar op dit moment vind ik hem eigenlijk wel heel mooi om te drinken. Want hij heeft nog wat zoets. Hij heeft daardoor nog wel een beetje body. Hij heeft al wat fris. Hij heeft nog die bergamot.
Ja,
ik proef ook dat droge van die Earl Grey nog een beetje.
Hoe lang is hij nu al onderweg?
Hij is nu echt wel al zeker wel een maand onderweg al.
Ja, hij begint nu voor mij ook de boerderij te
krijgen. Ja. Dus ik heb hem 2 weken geleden geproefd. Toen was hij echt zoet nog. Hè? Dus toen had hij echt een beetje dat honingachtige. Nou, ik zou nu zeggen dat hij alleen het honingaroma heeft. Maar... hij begint nu wel af te takelen. Ja. Ik proefde hem 2 weken geleden, was hij te zoet. Toen vorige week proefde ik hem. Toen dacht ik, nice. Weet je wel, dit is goed. Dus ik heb het ook allemaal opgeschreven. Dus ik denk dat hij na 3 weken, dat hij zeker met het aantal honing... Ik heb gewoon een beetje zo'n half potje erin gedaan. Ik dacht, ik ga gewoon even kijken wat er gebeurt. Dus ik denk dat de volgende batch iets secuurder gaat zijn. En dan gaan we het zien. Dus,
En dan koud zetten. Onder de 4 graden. Hè?
Onder de 4 graden. Ga gewoon in de koelkast. Ja. Gewoon in de koelkast. Nice. Ja, nou, toch, leuk.
De leukste die ik vond toen bij die masterclass. Of de les eigenlijk.
Ja.
Was de Milky Oolong en de Lapsang Soju. Ja. En ik heb laatst de oolong thee bleek ik thuis in me laten hebben liggen. Mm. Echt fantastisch.
Want jij had er toen ook één meegenomen naar je tweede bier- en oesterproeverij, toch?
Zeker,
waar jullie bij waren, inderdaad.
Nou, ik kon uiteindelijk niet, helaas.
Kut, Koen.
Ja,
dus, herkansingen, 7 januari in Haarlem. Hè?
Dan drink ik weer, dus dan ben ik erbij. 7 januari.
S'avonds. 3:00 middags.
Dan ga ik vrij nemen. Welke dag is het?
Het is een zondag.
Zondag.
Oh, ja, nou, dan kan top. Ik waarschijnlijk sowieso. Ja.
Ja, nee, ja, het is echt wel leuk hoor. Ja, misschien wil ik wel nog een keer mee hoor.
Nou, dat mag.
Ja, is wel gezellig. Ja, dankjewel.
Wat fijn dat je mee mag.
Lief hè? Ja. Maar goed, ondertussen, hè, na het proeven van deze hipsterdrank, heeft Jumee er flink wat vellen bij gepakt. Ja. Haar iPad erbij gepakt. Ik zie Excel sheets, zie ik voorbij komen.
Dit is hoe jouw nachtmerries eruit zien, ja. Toch? Zoveel cijfers op blaadjes.
Ja, ja, inderdaad. Vooral die cijfers, die maken me bang met eurotekens en percentages.
Nou ja, dit is even nodig. Ja, want we gaan het over accijns hebben.
Zeker, zeker.
Wat best wel gespeeld heeft de afgelopen tijd. En nog wel speelt. En het is gewoon een heel ingewikkeld verhaal. En je weet, ik ben gek op Excel.
Zeker. Ik heb dus, heel veel van je geleerd in relatief korte tijd.
Dus ik heb een opzet gekregen. En die heb ik een beetje verder uitgewerkt om er een beetje Jeppe-Janneke taal van te maken. Want het is heel makkelijk om te roepen van de accijns gaat met zoveel procent omhoog en blablabla. Mm-hmm. Maar wat houdt het nou in per fles?
Misschien even eerst een korte introductie. Want voor de mensen die het gemist hebben, in de afgelopen maanden, na september...
Nou, dit speelt al langer. Mm-hmm. De accijns... er zijn twee dingen. Er is... accijnssysteemverandering. Mm-hmm. En die gaan ze invoeren. En daarnaast nog een verhoging. Gaan dit kort houden. Hè? Want een uur lullen over accijns is echt niet leuk.
Een uur lullen over accijns is niet leuk. Maar ze gaan de accijns op bier veranderen. Ze gaan het systeem hoe ze de accijns berekenen gaan ze veranderen. Ja. En er was een forse verhoging die aangekondigd werd. Dus Jumee zit dan ook vandaag niet met haar Stibon-pet op in onze podcast.
Ook niet met de craft-pet. Ik zit gewoon met mijn eigen Jumee-pet.
Okay. Met de Jumee-pet.
De frustratie-pet? Of,
Nee, de teleurgestelde.
De teleurgestelde pet.
Nee. Okay. Nou, in die zin zal ik gewoon kort en bondig het verhaal even doen.
Ja.
De laatste accijnsverhoging op bier was in 2014. Die is al disproportioneel als je kijkt naar hoeveel accijns betalen in Duitsland en België. Mm-hmm. En om even het verschil te zeggen, per liter of per hectoliter, dus 100 liter, is het voor gewoon pils €35. En een paar centen in Nederland en in Duitsland €9,44.
Dat scheelt al.
Dat is al één verschil. Voor een quadruppel betaal je nu bijna €44 per hectoliter. Ja. En in Duitsland €15. Nou, dat zijn mooie verschillen. Mm-hmm. Dat is het systeem nu. Dan was er 2,5 jaar geleden al sprake van de systeemwijziging van accijns. Daar is toen een motie op aangenomen in de Kamer. Maar die motie hebben ze opzij gelegd. Geen gehoor aangegeven. Ja, ze zijn wel in gesprek gegaan. Maar in februari al besloten, dat gaan we niet doen. We gaan de accijnsverandering doorvoeren. En dat werd... pas heel laat bekend. Dat wist eigenlijk... in februari afgelopen... dit jaar wist niemand dat. En toen bij Prinsjesdag verkondigden ze van... we gaan er ook nog 16,2% accijnsverhoging opgooien. Nou, de systeemverandering gaat dus van plato naar alcohol. Eerst had je 4 categorieën van bier... waarop accijns werd geheven. Nou, dat zat rond de 5% en rond de 6,5% hoger. En... ik denk, en moet ik even weer terugrekenen. Was het 3,5 of lager?
Ja, staat ook vaak op blik en flesje, toch? Welke categorie? Ja.
Kat 1, kat 2.
Ja.
S 1, 2, 3. Dus je had 4 categorieën. En nu gaan ze naar een graad alcohol... of nee, percentage alcohol ga je betalen. Wat houdt dat in? Moet ik even spieken op mijn blaadjes welke dat is. dat houdt in dat je op... pils waar je €35,11 voor betaalde, €37,46 gaat betalen per hectoliter. Dat valt nog wel mee. Maar voor een trippel ga je van €43,92 naar €63,68.
Zo.
En naar een quadruppel ga je van €43,92 naar bijna €75.
Ja.
En dat is gewoon disproportioneel. Dat is gewoon heel erg groot, die verschillen.
En dat wordt bij de brouwer wordt dat neergelegd.
Ja, de brouwer moet dat als eerste
voorschieten. De brouwer moet dat betalen. Want hij is degene die het op de markt brengt. Mm-hmm. En die moet dat daarna zelf doorrekenen in zijn prijs. Ja, maar de brouwer heeft de verantwoording om de accijns af te dragen.
Ja, okay. Ja.
Maar goed, dan is er nog één aanpassing. Van alcoholvrij en alcoholarm gaat men van €8,83. Een verbruikingsverbelasting gaat erbij op. Gaat men van €8,83 per hectoliter naar €26,13. En dat is niet alleen voor alcoholvrij en alcoholarm, maar ook voor appelsap en sinaasappelsap.
Dat heeft ook te maken met de suikertax, hè?
En Red Bull en alles. En het idee daarvan is dat het over een jaar gaan ze dan Red Bull en de suikerdranken wel nog hoog houden en de natuurlijke dranken weer lager. Maar ja, waarom eerst omhoog en daarna lager?
Ja, sorry, nog één keer die laatste van alcoholarm, alcoholvrij en appelsap.
€8,83 naar €26,13. Dus dat is bijna 300%.
En dan willen ze die boodschappen natuurlijk lager. Ja. Dat gaat op deze manier niet.
Nee, het is. En het zou ook zo zijn dat ze hadden gezegd, die doorvoering, dat ging alleen maar om het systeem te vergemakkelijken. Het zou geen disproportionele extra kosten opleveren. Het zou allemaal dezelfde prijs blijven. Nou, dat klopt gewoon niet.
Nee.
En daar wilden ze dus ook nog 16,2 extra procent accijns op heffen. En ik heb nu net trouwens voorgelezen al met de verhoging van accijns, bedenk ik me. Maar die is met behulp van een petitie teruggedrongen naar 8,1%. Mm-hmm. Toch wel iets van winst, maar nog steeds. Gewoon, je betaalt heel veel.
Ja.
En dan zeggen mensen van, het zijn maar dubbeltjes. Mm-hmm. En dat is ook misschien wel zo, maar voor alcoholarm. Dat betaalde je eerst per fles of blik 3 cent accijns. Met het nieuwe systeem 9 cent. En dan nu met die 8,1% nog 1 cent erbij. Dus dat is 10 cent. Maar daar komt nog btw bovenop.
Mm-hmm.
Er komt nog de marge op van de groothandel. Nog een tussenhandelaar misschien.
Ja, marge van de verkoper.
En de horeca.
Ja.
En dan heb je ook nog het verschil tussen de absolute marges of de procentuele marges. Dus als jij vasthoudt aan dat jij 50% marge behoudt, dan gaat dus in plaats van over die 3% accijns 50%, gaat het nu over die 10 cent.
Ja.
Dus je marge gaat omhoog. Dus het advies is bij veelal van hou vast aan wat was het nou? Absolute marges. Want anders dan loopt het de spuig uit. Ja,
anders dan ga je ervoor opdraaien. Dat is.
Ja,
kijk, de quadruple, andere voorbeeld, gaat van 14 cent accijns naar 23 cent accijns naar uiteindelijk 25 cent accijns. Nou, reken daar je marge overheen. Dat kan zo 30 cent duurder worden, want er komt ook nog eens btw overheen.
Ja.
Dus hoe hoger je de verkoop maakt, hoe meer btw er ook nog eens overheen komt.
Mm-hmm.
Nou, dat in een notendop. De consument, ja, tuurlijk, als je 2-3 kwartjes kan missen. Dan,
per biertje.
Per bier,
ja.
Misschien. Dan denk je van, joh, het zal wel. Maar voor de kleine brouwer is het heel lastig om al meteen van tevoren, als ze veel quadruppels brouwen, om meteen al dubbele te gaan betalen.
Mm-hmm.
Ja, het is ook wie gaat het nu voelen? Want het is inderdaad de uiteindelijke consument die een paar speciaal biertjes misschien in de week, misschien in de maand zal drinken. Voor die consument zijn het dubbeltjes.
Ja.
Maar het zijn de brouwers, het zijn de ondernemers die in het hele proces zitten, die wel echt geraakt zullen worden. Want voor hun is een stijging van 8%, 16% en dan dus nu 8%, gaat niet om dubbeltjes, maar dat gaat dan ineens om duizenden euro's.
Die ze voor moeten schieten en dan moet het nog eens verkocht worden.
Ja.
Dus de vraag is, hoeveel marge gaat inderdaad de tussenhandelaren daar nog opgooien? En koopt de consument het of kunnen ze het weggooien? En in de laatste jaren hebben we door Oekraïne al ingrediënten zijn duurder geworden, glaswerk is duurder geworden. Nou, de energiecrisis kost natuurlijk ook veel meer geld. De verduurzamen, men wil verduurzamen, maar kan men dat nog investeren? Coronastuin moet terugbetaald worden. Ja. Dan moeten ze ook nog het statiegeld voor betalen, voor blikken. Dan dus nog de accijns. Oh, en er komt ook nog een verpakkingsbelastingverhoging aan. Dus ja.
Al met al.
Blijft het nog leuk om bier te brouwen?
Ik sprak gisteren weer iemand die zei van...
Op deze manier. Het brouwrisico wordt ook heel groter. Ja. Veel groter. En kijk, en de grote jongens die hebben hier zeker wel last van, maar kunnen deze klap opvangen. Maar het zijn de middelformaat brouwers en de kleine brouwers de kleine brouwers die graag willen groeien. Die er echt een onderneming van willen maken. Ja. En die gaan hier hard door geraakt worden.
Maar even mijn ondernemersbrein en mijn pet. Waarom draaien ze niet om? Want pils wordt het meest verkocht. En als de eindconsument daar het meest van koopt, dat compenseert dan toch alles?
Nee, op dit moment compenseert dus hoger alcoholbieren het verlies wat ze... het verlies wat ze bij pils dan niet...
Ja, precies. Ja. En Koen zegt dus, als je het dus om zou draaien...
Ja, als je
dus als je de belasting op pils zou verhogen...
Ja. En hoe hoger het alcoholpercentage, dus te lager. Nee, wordt minder verkocht.
Het argument wat Van Rijn gebruikte...
En een Heineken. Ja. Sorry, maar...
Ja, zeker.
Nee, maar Van Rijn gebruikte het argument in het nieuws... hoe hoger het alcohol, hoe slechter voor de gezondheid.
Ze spelen de gezondheidskaart.
Ja, maar die dus van geen meter klopt. Nee. Want dan is een glas jenever of een glas wijn... Ja.
En vaak 1 à 2 glazen quadruppel... of 8 à 9 pilsjes in het weekend.
Drink ik makkelijker weg.
Dat zeker. Ja. Ja, joh, je zegt je mee aan het begin, zei je, van Plato naar alcohol. Misschien moeten we heel eventjes nog zeggen hoe het eerst in elkaar stak. Voordat we... want het gaat zeg maar... Eerst werd het opgeraden Plato. Nou, degene die wel eens eerder naar ons heeft geluisterd. Hebben we het bij het brouwproces volgens mij nog wel een paar keer uitgelegd. De graden Plato gaat zeg maar heel kort door de bocht. Als je de hele ketel droog zou koken, hoeveel suiker er in de ketel blijft hangen eigenlijk. Dat is eigenlijk heel kort gezegd. En daar werd belasting op gegeven. Zo moet je
op
zien.
De mate dus van de hoeveelheid suiker.
Ja, het gaat om potentie. Het gaat om het Plato is een gradenmeter voor vergistbare suikers. Of ook onvergistbare suikers trouwens. Het is gewoon een gradenmeter voor suikers.
Ja, voor suikers. Ja.
Dichtheidsmeter. En dat levert een potentie op in alcohol. En daar is die schaal op ingelezen. Ja. Dus op het moment dat je boven een bepaalde hoeveelheid Plato zit, dan zeggen ze, oh, maar dan kan het bier zoveel alcohol gaan bevatten. Dus dan kwam je in die categorie terecht.
Ja. Ja, en dat waren de 4. En dan zeg maar tafelbier. Of alcoholarm, alcoholvrij. Dat telde niet mee. Maar voor pils. Dat was 12 graden Plato. Tot 15,5. Mm-hmm. Betaalde je €35,11 accijns per hectoliter. Dus per 100 liter. Dus 3,51 per liter. Gedeeld door 4 is. Hè? Per glas. is 2 cent was dat trouwens. Dan voor 6,5 en hoger betaalde je €43,92. Dus eigenlijk, je had alcoholarm, alcoholvrij, alcoholarm, pilsachtige en dan boven de 6,5.
Ja, en het is dus ook, want eigenlijk iedereen die boven die 6,5% zat, die betaalde dezelfde hoeveelheid accijns. Want die zat gewoon in die hoogste categorie. Mm-hmm. Dus de overweging van de brouwer was eigenlijk alleen, ga je daarboven en kies je daarvoor of blijf je daaronder? Maar nu zal er inderdaad wel, misschien nagedacht moeten worden door een brouwer. Nou, wil ik wel echt een bier van 9% maken? Of kan ik hem ook op 7% maken? Ja. Want hoeveel verschil maakt me dat?
En dat scheelt heel veel. Ja. Je kan beter rond de 3-4% alcoholbieren maken. Want dan betaal je volgens mij net iets minder accijns. Of ongeveer hetzelfde. Bij 5% alcohol ga je 2 cent meer betalen aan accijns. Per liter, zeg ik erbij. En hier weer 10% ga je van 44 cent accijns per liter naar 75 cent per liter.
En dat is dan natuurlijk wel in lijn met die hele gezondheidskaart die ze graag willen spelen. Ja, ze willen waarschijnlijk dat er lagere, dat het brouwen van lager alcoholisch bier, dat in populariteit toe gaat nemen. Maar ja, dat ligt niet bij de bierbrouwer, dat ligt bij de consument.
Ja.
Dus, en de consument vraagt nog steeds om klassieke bierstijlen en IPA's en vernieuwing en innovatie. En dat zijn twee van dezelfde dingen, maar synoniem. Dus dat is leuk.
Ja en ik drink graag één quadruppel.
Ja.
Een keer. En
niet acht.
De vraag is
nee. En dan liever dan 2 pils, want dat is in principe hetzelfde.
En dan reist vanuit de vraag van de consument, reist dan de vraag tot waar ga je? Toch? Waar ligt de grens? Mm-hmm. Hoeveel ga je betalen voor? Maar
dat hebben ze toch ook met roken, hebben ze toch ook een keer onderzocht? Ja. Dat op een gegeven moment een pakje, als het 25 euro kost, en het is nu 10 volgens mij, 11.
Ja, volgens mij
dan zoiets. Pas een groot gedeelte dus zegt van oké, dan stop ik wel.
Ja, maar dan nog tegen de tijd dat het zover is, dat gaat zo langzaam.
Ja.
Dat als je van 24 naar 25 gaat, dan gaan ze alsnog roken.
Ja.
En dat was ook nog een hele mooie reden. Omdat de toeslagen voor de armen te verhogen en alles, zodat die meer geld zouden hebben. Om dat gat te dichten gingen ze dan wel de accijns of de belasting op alcohol en roken verhogen.
Nou ja.
Ja. En ik wil niet generaliseren en ik wil ook niet slecht praten over die onderlagen van de Nederlandse samenleving. Want dat is ook belachelijk. Maar wie roken, of dat ze het zo slecht hebben. Maar wie roken en drinken het meest.
Ja.
Dus,
niet jouw model.
Nee, ik snap de logica gewoon niet meer. Wat ook nog een leuk is, wel om even aan te halen, is dat er is ook in het nieuws een datum gezegd dat per 1 januari gaat het systeemverandering in en per april, 1 april, die 8% accijnsverhoging. Dat is niet waar, het gaat allemaal per 1 januari in, dus het is nog snel.
Okay. En er valt niks meer aan te doen. Gaat gewoon.
Ja, want dat is inderdaad mijn volgende vraag.
Het moet nog bij de Eerste Kamer, het is door de Tweede Kamer, het moet nog door de Eerste Kamer. Nou, dat daar iets verandert, die kans is heel erg klein.
Mm-hmm.
Het zou nog kunnen zijn dat ze door de verkiezingen opeens hele andere mensen en er komen te zitten. Mm-hmm. Die kunnen het alsnog wel omver gooien.
Ja. Zijn er partijen die zich hiermee bezighouden? Of is het een kleine issue?
Issue. Ja. Er zijn andere problemen die groter zijn. Dus dat sneeuwt een beetje onder.
Mm.
Maar nog één ding is, er is een korting voor kleine brouwerijen tot 200.000 hectoliter. Die krijgen 7,5% korting op de accijns. Hm. Vergeleken met de grote.
Op de accijnsverhoging of op accijns überhaupt?
Op accijns überhaupt.
Oké, ja.
Ja. Die kans dat eraf gaat in de toekomst bestaat ook nog eens.
Oké, ja. Dus dan.
Dus dan. Dat zou nog meer de kleine
flinke extra verhoging zijn.
En het gevolg daarvan is weer inderdaad, als brouwerijen stoppen, krijgen we weer vervlakking van de brouwerijen.
Ja.
Markt, pilsmarkt en hoeveel smaken en bieren kunnen we dan nog krijgen?
Ja, dan ga je dus eigenlijk terug naar een beetje naoorlog Nederland, waarin 99% van de markt werd beheerst door de grote pilsbrouwers. Ja. Dus dat is echt. Ik ben toevallig nu dat bokbierboek aan het lezen. En in 1950 was 99,5% van de markt bestond uit pils.
Ja,
dat is echt gestoord. Ja, dus er werd echt veel pils gedronken. Dus dat wel. En dat is op een gegeven moment werd dat weer iets minder en toen werd het weer iets meer.
Mm-hmm.
Maar ja, als je dus terug wil naar een markt waar, ik denk dat het nooit meer naar 99,5 gaat. Maar kijk, als mensen het gewoon niet volhouden. Kijk, de illustere, mysterieuze brouwers die single batch wild ales of Russian Imperial stouts op de gekste vaten leggen, et cetera. Dat zijn lang niet alleen maar de middelgrote brouwers die dit goed kunnen dragen.
Maar ik kom uit een dorp, Zandpoort. Maar bij ons, bij de Gal en Gal bijvoorbeeld, ligt wel ook lokaal bier. Mm-hmm. Zandpoorts bier.
Ja.
Ja.
Dus, maar dat zijn gewoon gasten die dit voor de lol doen, als hobby.
Ja.
Ja, als je er fulltime baan er nog naast hebt.
Ja. Maar ja, daardoor kan je dus wel aan je speciaal natje komen, zeg maar.
Ja,
ja, maar voor mensen die dus wel brouwen,
ja,
zelf en niet huurbrouwen. En dus die, dat is zoveel werk.
Mm-hmm.
En dan hou je er geen geld aan over. Dus waarvoor ben je het dan aan het doen? Als je huurbrouwt, dus de andere brouwerij, ja, je bier laat brouwen, dan hoef je alleen maar de marketing en de verkoop te,
ja,
doen.
Ja.
Dat is makkelijk naast een andere fulltime baan.
Ja.
Volgens mij doet Zandpoort brouwt ook wel zelf, geloof ik. Maar die brouwen gewoon heel klein.
Ja. Ja.
Maar als je echt wel een groter bedrijf bent en je hebt 8 of 10 man in dienst,
mm-hmm,
ja, dan
wordt het lastig.
Ja. Je bent toch dagen bezig met brouwen. En als je marges dan zoveel kleiner worden en je verkoopt dus minder, omdat minder mensen je bier kopen,
ja,
ja, dan krijgen we straks heel veel grote brouwerijen die de kleine,
ja,
overnemen.
Ja, en jij zegt, want de kans dat 99% van de grote brouwerijen dat weer het marktaandeel wordt. Maar je moet je voorstellen dat op dit moment heeft de top 10 brouwerijen in de wereld heeft al een marktaandeel van ruim 60%. De top, ja, 40 zit gewoon al op 88%. Dus de kleine brouwerijen, ja, het is procentueel, maar waar hebben we het over? We hebben het over minder dan 10% van alle brouwerijen wereldwijd. Of nee, we hebben het over minder dan 10% van het marktaandeel wereldwijd. Maar we hebben het over een veel grotere verhouding brouwerijen.
Ja, ja, het is gewoon zonde als dat zou verdwijnen.
Ja, dat is de conclusie.
Dus nee, maar ja, ik koop inderdaad lokaal.
Mm.
En als het kan, gewoon ook nog zoveel mogelijk direct bij de brouwer.
Ja.
Maar, en bij de slijter, maar misschien niet bij, ja, de supermarkten.
Dus,
en nog één ding, blijf naar die cafés gaan.
Ja.
Want anders verdwijnen ook de cafés.
Ja.
Ja. Wat ze al aan het doen zijn. Hè?
Dus ja.
Er is vanochtend in de Horeca Misset een artikel gepubliceerd waarin een drastische afname is geconstateerd van de natte horeca in heel, ja, Nederland. Dus echt een drastische afname.
Ik hoorde ook een verhaal van iemand die zei van de vrienden of familie die wonen in een klein dorp en dan komen ze altijd op bezoek. En dan, zo lekker in de grote stad en hier is altijd wat te doen. Ja, bij ons niet, want onze kroeg is dicht. Ja, maar ging je daar wel eens naartoe? Nee, we gingen er nooit naartoe.
Ja.
Ja.
Ja. 1+1 ja, is nog steeds, ja, logisch.
Mooi verhaal.
Ja.
Maar eigenlijk hoor ik jou dus zeggen dat wij wat moeten doen. Dus de enige die wat kunnen doen, zijn de consumenten. Eigenlijk is dat wat ik hoor. Los van als de bal de goede kant op valt.
Nee, met z'n allen.
Lobbyen.
Ja, ja. Lobbyen. Ja. Nee, er is. Ik heb echt al een keer op Facebook gezegd: gaan we dat Malieveld op?
Mm-hmm. Of de A12 bezetten.
Ja.
Heb jij een tractor?
En één antwoord was inderdaad: de A12 bezetten heeft veel meer effect.
Ja.
Maar het Malieveld inzaaien met gerst zou ook leuk zijn.
Cool.
Goeie.
Hop.
Ja.
En hop, inderdaad, gewoon een brouwerij daar neerzetten. Nee, ja, dit is nu even de verkiezingen afwachten, denk,
ja,
ik inderdaad.
Zeker, ja.
Maar blijf je lokale brouwerij en je lokale kroeg steunen. Kom van die bank af en ga de kroeg in.
Ja, ja. Interessant hoor.
Je kan er ook spelletjes doen, hè?
Jij bent iets politieker onderlegd dan dat ik ben. Ja. Maar we hebben Tweede Kamerverkiezingen.
Ja.
Dus dit hoeft alleen nog maar door de Eerste Kamer. Dus, maar daar gaat niks veranderen deze termijn, toch?
Nee. Alleen, het is wel zo dat als het afketst, zeg maar, mm-hmm, dan gaan ze het heroverwegen en dan gaat het weer opnieuw.
Yeah.
Dus dat alleen het probleem is nu met de nieuwe verkiezingen. Kijk, als je kijkt naar de tendens van links-Nederland, is dat belastingen voor de grote bedrijven verhoogd moeten worden. Zodat dus Jan Modaal en de onderlaag daar niks van voelt, / alleen maar beter van wordt. Waar rechts-Nederland zich op persoonlijke kansen richt. Waardoor dus de belastingen eigenlijk voor de ondernemers altijd wat lager blijven. Het is maar net aan welke kant je staat en wat je rechtvaardig vindt. Maar ik weet dat op het moment dat er een nieuw
regeringsakkoord ligt, waarin misschien wat gerept gaat worden over het verlagen of verhogen, dan moet het er wel zeker nog een keer doorheen. Dus dat. Alleen ja, de vraag is, gaat het gebeuren? Ja. Ik denk dat het vooral aan de regerende partijen is. Maar ja, we gaan het zien.
Ja. En in de kieswijzer komen er geen vragen over.
Nee,
ja, zei ze wel
nee.
Heb
ik ook gecheckt. En ook, zeg maar, gaat het op tijd gebeuren? Want jij zei, het woord regeerakkoord viel. Ja. Maar hoe lang hebben ze er de vorige keer over gedaan?
Twee ja, ook nog eens.
Nog wat dagen. Ja. Ik denk dat we het... heel erg bedankt u mee. Maar ik denk dat we het ondertussen wel duidelijk hebben gemaakt.
Ik
en genoeg over
duidelijk.
Accijns hebben gehad.
Ik hoop dat het duidelijk is voor de mensen.
Tot jouw hoofd?
Zeker, ja. Ga niet... wat? Tot jouw hoofd.
Tot jouw hoofd.
Oh, tot mijn hoofd. Ja, nee, dat was behapbaar. Het was behapbaar. Het was, denk ik, het meest behapbare gesprek wat ik ooit over accijns heb gehad. Dus wat dat betreft heel fijn.
Dat denk ik ook.
Blijf naar de supermarkt gaan. Blijf naar het café gaan. Blijf bier kopen.
Niet naar de supermarkt.
Niet naar de supermarkt.
Niet naar de supermarkt.
Kooplokaal.
Niet naar de supermarkt gaan. Koop naar de lokaal. Ga naar de lokale supermarkt.
Ga naar de kroeg.
Ga naar de kroeg. Koop bij de brouwer. Ja. Blijf dikke quads op sherryvaten kopen. Dat is belangrijk. Is ook goed voor je persoonlijke
ontwikkeling.
Ja. Over persoonlijke ontwikkeling gesproken.
En drink met mate.
En drink zeker met mate.
Neem er minimaal 3 mee.
Ja, precies. Over persoonlijke ontwikkeling gesproken. We kregen een berichtje van deze brouwerij. Want we gaan natuurlijk ook even een bier proeven. De brouwerij van twee mensen die we al best wel lang kennen. Het gaat namelijk om Diederik en Kees van de Happy Demons uit Hoofddorp. En het is best wel leuk, want we kennen ze al best wel lang. Ze kwamen al een tijdje ze komen al eigenlijk een beetje sinds het begin bij Plein 14 in Hoofddorp, waar Dennis en ik natuurlijk jaren hebben gewerkt.
Jaren.
En hoe meer ik niet bij Plein 14 werk, hoe meer ik erachter kom dat het heel uitzonderlijk is dat Dennis en ik er zo lang hebben gewerkt. Maar dat we er allemaal zo lang hebben gewerkt. Maar dat is even een ander verhaal. En deze heren kwamen al sinds jaar en dag bij ons. En ik heb mij laten vertellen, de legende gaat dat deels door Dennis en mij zij speciaal bier zijn leren waarderen. En daardoor ook geënthousiasmeerd zijn geraakt om deze brouwerij te beginnen. Happy Demons, het verhaal van het opengooien van het gesprek over problemen, psychische problemen. Bring out the inner demon in you. Dus wees niet bang om te praten. Wees niet bang om... schaam je niet voor de problemen die je hebt. Ga concreet zorgen voor zin geven en voor een oplossing. Nou, dat is natuurlijk een hele mooie boodschap. Een boodschap die heel erg past in de tijdsgeest.
Mm-hmm.
Categorie S. Ja. Toch? Ja, categorie S. We hebben net gehoord... dat er verschillende categorieën zijn. 9,5 of 8,5. Ja, ik vind het is een Russian Imperial Stout. Hij heet Imagine Demons. Dat is de serie waarin ze een ode wijden aan Imagine Dragons. De band waarvan ik altijd denk... dat is best een leuk nummer. En dan, dit is ook Imagine Dragons. Dat is altijd wat ik heb. Hey Demons, dit is het basisbier. Ik heb me laten vertellen dat ze deze serie gaan uitzetten en dat ze er verschillende toevoegingen aan gaan doen.
Demons is ook het nummer, hè? Van Imagine Dragons.
Ja. Ik ga het even ruiken. Jullie hebben het ondertussen al gedaan.
Ja, zij waren live heel goed over Imagine Dragons.
Ja.
Ik heb ze met Lucio Pinkpop gezien. Ze waren echt... Cool. Ja, ze waren echt...
Ook met die grote goed. Trommels en zo.
Ze zijn ook echt goed.
Ja. Maar over het bier. Een Russian Imperial Stout. Ik vind dat qua smaak vind ik hem redelijk strak op de Russian Imperial Stout. Hij heeft een vrij strakke roast toon. Ik heb niet zo heel veel suikers, niet zo heel veel siropigheid. Wat ik misschien van een Russian Imperial Stout wel een beetje zou verwachten.
Hij mag dikker, ja.
Hij zit er een beetje voor mij tussenin. Ja. Dus ik vind de roast mooi. Ik vind hem alleen... Ja. dat is het. Hij heeft roast. Hij heeft echt wel een beetje dat licht koude koffie zuurtje roast. Ja. Maar hij klapt niet. Het is niet dat hij er overheen klapt. Dus dat hij rijk is en volle body en zoet en echt degusteren. Dus dan denk ik eigenlijk, als ze dit zou lukken en ze weten er 2,5% van af te halen, dus dat die in plaats van 8,5% 6% is, dan is het een hele goede stout.
Ja.
Dan is het echt een heel goed bier.
Of er moet 2% bij en dan...
Ja. Of er moet 2% ja. bij.
Maar ja, dan betaal je weer meer accijns.
En dan betaal je meer accijns. Pas, ja. op. Pas toch op. Toch die kleine brouwers, hè. Toch die kleine brouwers ja. die gepakt worden.
Ja. Ja, nee, ik ben het met je eens. Ik zou eerder gaan voor als er dan toch al RIS, dus Russian Imperial Stout, op het blik staat, doe dan 2% erbovenop.
Ja.
En zorg dat hij wat viscozer is, dat hij wat dikker is. Dat, want hij gaat voor mij inderdaad echt naar dat koffie. Ik denk, hè, alcohol dient als transport, het medium voor smaak. Ik denk dat er dan ook wat smaakintensiteit er veel meer bovenop ligt. Ik heb bij de Plano heb ik een bier, Beluga, van de Kromme Haring. Doet me heel erg hieraan denken, alleen wel 10,5%. Echt dik, gaaf koffie, weet je wel. Dikke bitter aan het eind, recht toe, recht aan, geen gekkigheid. Ik denk dat het prima deze kant op zou kunnen gaan als hij iets beter is. Of inderdaad er een Engelse stoutachtig van maken.
Ik, ik wil zeggen dat het een bier is met heel veel potentie, want de smaak klopt wel.
Hij is wel in disbalans. Hij, in de eerste instantie komt hij, heb je de koffie en dan slik je hem door. En dan valt hij weg. En dan komt de koffie en alles komt wel weer, maar het duurt te lang en hij blijft niet plakken.
Ja.
Wat meer mag.
Ja.
Maar goed.
Ik vind hem wel dus aangenaam. Hè? Dus het is niet, het is geen, hij staat me niet tegen. Dus ik zou zo dit blik kunnen opdrinken. Het is niet zo dat ik zou zeggen, slecht. Maar dat zeker niet.
Nee, ik zou hem zeker uitschenken inderdaad.
Zeker.
Maar het is inderdaad het verschil. Maar maak er 6,5 van en dan
klopt het
is het gewoon lekker snel.
Mm-hmm. Ja, en lekker in een pint glas en achterover kantelen.
Of ja, maar hij is wel ook goed doordrinkbaar.
Zeker.
Zeker voor het alcoholpercentage.
Ja, absoluut. Heel verraderlijk. Ja, verraderlijk.
Ja, zeker. Ja. Ja. Wel tof. Nou, ik denk dat... want ik zag al wat fruit en zo die ketel ingaan.
Hebben ze hun eigen ketels?
Nee. Okay. Nee. Ik heb volgens mij, als ik het niet verkeerd heb, browsen bij Spierweer. In Uithoorngeest.
Dat is of boven het of onder het kanaal. Als
de kwakel.
Ja, dat is Uithoorn.
Dat klinkt als Noord-Zuid-Oost-West.
Ja. Er staat ook gebrouwen bij Spierweer.
Ja, okay, Spierweer. Okay. Ja.
Wat zou Peter Klossen daarover zeggen hiermee?
Sorry?
Wat zou Peter Klossen daarover zeggen?
Niet in balans en een beetje te doen. Ja.
Oké. Okay. Ja. Nou.
Ik heb nog wel één ding wat ik was vergeten te vertellen over dat zij
De uitsmijter.
Ja, de uitsmijter. Waar we heel veel brouwers en ook horeca zich zorgen over maken in de grensstreek natuurlijk. Want met Duitsland
nog steeds
zo weinig. En ook met, 9% BTW, omdat het daar nog een van de eerste levensbehoeftes is.
Dan gaan we daarheen.
De grensstreek gaat, gaat gelijk.
Wij raden het al aan mensen. En we doen dat natuurlijk niet heel actief, maar mensen die een ritje naar België hebben, wij hebben het ook regelmatig gedaan, toch in België de auto volgooien.
Maar er zijn ook huurbrouwers die dus al naar België en Duitsland toe gaan, omdat het ook goedkoper is om daar je bier te maken. Ja. Dus Nederland loopt gewoon leeg.
België en Duitsland, ligt dat een beetje bij elkaar qua... accijns?
De België iets hoger.
Iets hoger dan Duitsland, maar niet zoveel als...
Nou, volgens mij... Wat is het, 18, 19 euro of zo? Pin me er niet op vast, maar het was niet zo belachelijk veel hoger. Maar de overheid loopt daardoor dus ook gewoon nog heel veel accijns
inkomsten mis. Ja.
Dus
doe er wat aan.
Ik zag vandaag bij mij een tankstation om de hoek, die normaal altijd heel duur was. Service en weet ik veel wat allemaal. Dus tankte er nooit. Nu zijn ze een van de goedkoopste.
Ja.
Nou, het is dan nog nooit zo druk geweest.
Ja.
Dus...
Ja, het is omdenken. Ja. Het is denken in tekort. En dat gebeurt heel vaak. Maar als je het omdraait, je creëert daarmee alleen maar kansen.
Ja. Dus.
Nou. Huwee, ja. dank je wel weer voor je komst.
Geen dank.
Dank je wel dat je
wijsheid.
Ja. Ja, en als we de barricades op moeten, dan doen jullie wel een oproep.
Ja, er zijn hier toch wel een paar volgers die ook op het Malieveld komen staan, hoor. Ja. Geen probleem. Of vandaag 12.
7 januari is er weer met oesters.
Oesters en bier bij Café Studio in Haarlem.
En het is echt heel tof. Ook als je niet van oesters houdt.
Met zilt en zalig.
Ja, dat is echt heel tof. Ik hou niet echt van oesters, maar dit was echt een super toffe ervaring.
Ik ben erbij.
Wees erbij.
Ja, top.
Je mag mee. Super.
Ontmoet. Dankjewel, Koen. Dankjewel. Ontmoet tafelheer Koen, 7 januari. Helemaal goed.
Superleuk.
Dank jullie wel.
Dank.
Dank je. Ciao, ciao.